Geachte familie, vrienden, gemeente, wij zijn vanmiddag samengekomen voor de droeve plechtigheid van de begrafenis van uw overleden moeder, grootmoeder, onze overleden zuster, Abra Verbiest, geboren Sprong, die door de Heere op de leeftijd van ruim 84 jaar uit het leven werd weggenomen. Willen we samen de Heere vragen om zijn kracht, zijn hulp en zijn zegen. Heere, gij zijt de God die regeert. Gij regeert over dit wereldgebeuren. Gij regeert ook over het leven en over het sterven van mensen. En al kunnen wij uw doen niet altijd verstaan, gij regeert en toont uw majesteit. En daarvan zijn wij vanmiddag ook getuigen in deze rouwdienst. Een lieve moeder en oma is door de dood uit het midden van de kring van de familie weggenomen. En u weet wat er leeft in de harten van de kinderen, de dochters, de zoons, schoondochters en de schoonzoons, de kleinkinderen en alle verdere familieleden. Ze nam een grote plaats in. Ze was een moeder die liefde gaf en altijd zorgde. En voor wie de kinderen ook met veel liefde gezorgd hebben deze laatste maanden in het bijzonder. En dan is de leegte groot. En dan schrijnt de pijn tot in het diepst van ons hart. Heere, wie zal troosten anders dan gij? En daarom smeken wij vanmiddag of u de troost wilt schenken aan hen allen die alleen bij u te vinden is. We belijden voor u dat wij mensen elkaar niet echt kunnen troosten. Want wij zijn moeilijke vertroosters, zo zegt uw onfeilbaar woord het. Maar gij kunt troosten meer dan een moeder. En daarom smeken we, wil u zo troosten vanuit uw woord en door uw geest. We bidden u ook of het woord wat vanmiddag geopend zal worden en wat we bij de begrafenis van onze overleden zuster zullen overdenken, daartoe gebruikt mag worden. Want we hopen het vanmiddag te horen, heel kort en heel eenvoudig, dat het woord het middel is wat u gebruiken wilt. Gebruiken wilt om treurenden te troosten, maar ook gebruiken wilt om mensen zoals wij te vermanen en aan te sporen om de zaligheid te zoeken in die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, wil het woord daartoe gebruiken en geven dat het vermanend mag zijn, waarschuwend ook. Want wij allen zijn sterfelijke mensen, al zijn we misschien nog lang geen 84 zoals onze overleden zuster. En de dood wenkt ieder uur. We worden daar op dit moment als familie, maar ook als gemeente, toch weer zo aan herinnerd. Heere, geef dat we in het licht van die dingen ook onszelf de vraag mogen stellen of wij bereid zijn om u te ontmoeten. Wil u deze middag alles wel maken? Wil u geven dat we een stem mogen ontvangen om te spreken? Dat we wijsheid en inzicht in uw woord mogen ontvangen om het woord recht uit te dragen? En wil u geven dat het ook in alle liefde mag gebeuren? En onder de bediening van uw Heilige Geest. Heere, geef dat die onze lippen mag openen. En ook in het luisteren onze oren en onze harten. We vragen dat alleen uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen. Ik wilde met u lezen uit het woord van de Heere. En de schriftlezing is uit Jesaja 40, daarvan het eerste gedeelte en het laatste gedeelte. Jesaja 40, van vers 1 tot en met 11, En dan vanaf vers 27 tot en met 31. We noemen nu Jesaja 40 vanaf het eerste tot het elfde vers en vanaf vers 27 tot en met 31. Daar luidt het woord van de Heere: troost, troost mijn volk, zal u liederen God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn: bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt: roept. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda: zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing voor deze rouwdienst. Ik wilde met u nadenken in dit droevig ogenblik uit Jesaja 40... en daarvan de versen 6 tot en met 9. Jesaja 40, de versen 6 tot en met 9. Daar luidt het woord van de Heere: een stem zegt, roept. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af. Als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op. Vrees niet, zeg de steden van Juda: zie, hier is uw God. Geachte familie, vrienden en u allen die bij deze begrafenis tegenwoordig bent. Het is zo dat het sterven van uw lieve moeder en oma, onze zuster Verbiest Sprong, niet onverwacht kwam. Ze is eigenlijk heel lang ziek geweest. Een ziekte die voor haar moeilijk te verwerken was, zeker in het begin. En het moment dat ze te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was en de werkelijkheid van die woorden tot haar begon door te dringen, was toch een moment waarop ze vele vragen had. En toch is het zo geweest dat de Heere, ondanks de ernstige ziekte, haar nog geruime tijd gegeven heeft, waarvoor ze dankbaar was. Genadetijd. Maar ook die tijd werd de laatste weken snel ingekort. En ze is van u weggenomen, toch nog weer onverwacht, de achterliggende zaterdag. En nu bent u samen hier als kinderen, kleinkinderen, verdere familieleden en allen die zich met haar verbonden wisten en weten. En wij zijn samengekomen in het uur van haar begrafenis. En ongetwijfeld zullen uw gedachten teruggaan, vooral de gedachten van de kinderen. Er zullen deze dagen en ook de komende dagen heel wat herinneringen zijn. Herinneringen die u voor uzelf veel beter kunt verwoorden dan dat ik dat zou kunnen. Maar als ik toch aan het begin van deze rouwdienst iets mag zeggen over uw moeder, dan heb ik haar dat korte poosje dat ik haar kennen mocht leren kennen als een lieve vrouw. Zo mag je dat toch wel zeggen. Een lieve oma die ontzaglijk zorgzaam was. Tot in de ernst van haar ziekte toe nog aan anderen dacht, die naar haar mening het moeilijker hadden dan zij. Wat heeft ze veel kaarten laten versturen en ze kreeg er zelf ook veel tijdens haar ziekte, wat haar goed deed. En ze heeft u als kinderen en kleinkinderen en familie veel liefde gegeven. Ze mocht ook van u veel ontvangen. Soms was het niet makkelijk om tot haarzelf door te dringen, ook voor u niet. Want ze verborg nog wel eens het een en ander wat in haar omging en sprak daar niet gemakkelijk over. Ook van de strijd die ze had met haar ziekte. Het kwam er zo af en toe uit, maar altijd even sober en zonder ooit echt te klagen. Ook geestelijk was ze een stille vrouw, die zeker de laatste periode van haar leven wel met de dingen worstelde en me vaak gezegd heeft, als ik 's nachts niet slapen kan en alleen ben, dan denk ik en dan vraag ik. Want ze wist dat het einde toch dichterbij kwam. En ze hunkerde dat de Heere spreken zou. Hoe het precies in haar hart lag en was, ach, wie zou dat volmaakter weten dan de Heere die ons hart kent, het hart van u en van jullie, jongelui en van mij. En zo staren we haar na, met verdriet ongetwijfeld in uw hart. En we staren haar na toch ook vanuit het geopende woord. Het geopende woord wat haar lief was, zolang ze kon kwam ze nog naar de kerk en luisterde tot eigenlijk de laatste weken van haar leven nog naar de kerktelefoon, hoe vermoeid ze ook was en zwak ze ook werd. Naar dat woord van God willen wij ook in dit uur luisteren. En als we dan dit gedeelte hebben opgeslagen, dan moet ik toch heel kort iets zeggen over de betekenis van de woorden. Hoe zouden we ze anders kunnen begrijpen? Dan klinken in dit 40ste hoofdstuk van Jesaja allerlei stemmen. U kunt dat heel eenvoudig zien wanneer u het nog eens aandachtig doorleest. Dan ziet u telkens een stem zegt, een stem roept. En degenen die zich met de uitleg van dit hoofdstuk hebben bezig gehouden, hebben er heel wat inkt aan verspild om uit te maken wat nu precies die stemmen zijn. Van wie ze afkomstig zijn. In elk geval is het zo dat de stem waarmee onze tekst begint de stem van de Heere is. Een stem zegt, roept. We zouden ook kunnen lezen, een stem zegt, spreekt. Gods stem zegt tegen de profeet, je moet roepen, je moet spreken. Of zoals we het later lezen, je moet je stem luid verheffen. Dat is de bedoeling. Het is alsof Jesaja de profeet opnieuw geroepen wordt. En opnieuw een opdracht kreeg. Zijn eerste opdracht om te gaan preken, om het woord van God te verkondigen, lezen we aan het begin van de profetie in Jesaja 6. En hier is het alsof een nieuwe opdracht van Gods wegen tot hem komt. Roept, zegt de Heer. En dan antwoordt de profeet, hij zegt, wat zal ik roepen? En dan klaagt hij iets van zijn nood aan de Heer. Alle vlees is gras. En als een goede tierenheid, dan als een bloem van het veld, het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heere daarin blaast, voorwaar het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Hij klaagt dus over de vergankelijkheid van het leven. En dat moeten we niet alleen toepassen op het leven van ons mensen heel persoonlijk. Maar als we het hoofdstuk helemaal erbij betrekken, dan gaat het vooral over heel het wereldgebeuren, waarin zoveel gaande was in de dagen waar de profeet op doelt. Koninkrijken wankelden, steden stortten in, veldslagen werden geleverd. En als hij heel dat chaotische wereldgebeuren bekijkt, dan zegt hij eigenlijk tegen de Heere, Heere, wat voor zin heeft het om te roepen, om uw woord te verkondigen, want alles vergaat toch, heel de wereld wankelt en kreunt op haar grondvesten. Dat is iets wat we vanmiddag in deze stille rouwdienst ook niet moeten vergeten. Het kan zo vruchteloos lijken om het woord van de Heere te laten horen als we zien op een wereld die kreunt tot in het diepste van haar gebinden. In een samenleving die God verlaat en hem de rug toekeert en zijn geboden veracht. Dan kan de gedachte opkomen, ook bij iemand die vandaag geroepen wordt om het woord te brengen, Heere, wat zal ik roepen? Het gaat toch allemaal voorbij. Het kreunt, het kraakt, het wankelt. En het woord lijkt geen invloed te hebben. Maar u begrijpt, er is nog meer dan alleen die kant van de boodschap. Het woord zegt het ook toch heel persoonlijk. Alle vlees is gras. Dat betekent alle mensen zijn als het gras. En zijn goedertierenheid, dat wil zeggen zijn heerlijkheid of zijn schoonheid, is als een bloem die bloeit op het veld. En dat gras verdort, de bloem valt af. Dat is een bekend beeld wat de profeet hier gebruikt, want u vindt het meermalen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in het boek van de Psalmen, onder andere in de heel bekende Psalm 103. En dan moeten we niet slechts denken aan gras en bloemen zoals wij die hier in ons natte Nederland kennen. Want gras en bloemen, zeker als het seizoen wat vochtig is, kunnen heel lang blijven staan en ook nog wel eens lang blijven bloeien. Nee, het gaat hier over het gebied van Israël, wat aan de randen van de woestijn ligt, waar het gras dat in de regentijd opkomt alweer heel gauw verdort. En de bloemen maar heel kort bloeien. En vooral wanneer de wind daarover blaast, de hete zengende wind uit de woestijn, dan verdort dat gras snel en dan valt die bloem snel verkruimeld en verdort af. En zo wordt ons leven getekend, familie en vrienden. En zijn we er vanmiddag geen getuige van. Uw lieve moeder mocht 84 jaar worden. Dat is een hoge leeftijd. Dat is de leeftijd van de zeer sterke. Die is ze zelfs overschreden. Maar ook aan haar leven, haar lange leven, kwam een einde. En eigenlijk kunnen we het ook bij haar sterven en begrafenis bevestigd zien wat de Bijbel hier zegt. De bloem valt af en het gras verdort. Maar laten we niet vergeten dat wat van haar gold, dat haar bloem is afgevallen en dat het gras verdort, dat dat ook van u geldt en van mij. Ja, wij leven nog. We zijn misschien nog jong. We voelen ons nog sterk en zo voor het oog en voor ons eigen besef nog kerngezond. Dat is een zegen waar we niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn. Maar zullen we het niet vergeten dat het woord van de Heer ook in deze klacht van de profeet ons eraan herinnert dat u als kinderen, als kleinkinderen, als familie en bekende er bij de begrafenis van deze middag aan herinnerd wordt. Alle vlees, ook mijn leven, is broos en vergankelijk. Ook mijn lichaam zal eens sterven. Ook ik zal eens wellicht begraven worden. Want de tijd komt dat de geest des Heren ons leven wegneemt, staat er. Dat wil zeggen dat de Heere beschikt over dood en over leven. Onze levenstijd en ook ons stervensuur is in zijn hand. En ik mag het u vragen, ik moet het u vragen vanuit het geopende woord van de levende God. Als de Heere die ons stervensuur bepaalt, komt om ons uit het leven weg te nemen. Zijn wij dan bereid? Bereid om te sterven en om de Heere te ontmoeten? Die vraag komt tot u, die vraag komt vanmiddag net zo goed tot mij. En dan laat de Bijbel zien dat we niet bereid zijn als we God niet kennen in de weg van de bekering en van het geloof. Als we Christus niet kennen als de borg die onze schuld wil wegdragen. En daarom zeg ik het u in alle ernst en in alle liefde. Als u die dingen niet kent, vergeet het dan niet, vergeet het nooit. Dat de bloem afvalt. En dat ons leven eens verdort. En dat wij die genadetijd die u nu nog krijgt, niet zouden vermorsen. Niet als water door onze vingers zouden laten lopen. Maar zouden besteden om de God van alle genade te zoeken. En de Christus der schriften te zoeken. En het heil dat bij hem te vinden is. U ziet dat ook in de tekst die vanmiddag onze aandacht vraagt. Want als die profeet dan zijn klacht heeft uitgestort voor het aangezicht van de Heere die zegt roept. En hij daartegen ingebracht heeft, ja Heere, wat zal ik roepen, want alles is toch zo aan de vergankelijkheid onderhevig. Dan krijgt hij te horen, want daar wisselt de spreker. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, hier is uw God. Wat stelt de Heere dus tegenover de klacht van de profeet? Ik mag het ook zo zeggen, wat stelt de Heere tegenover de vergankelijkheid van het leven waarover die profeet zo klaagt? Dit, het woord, het profetische woord, of zoals de tekst het letterlijk zegt, het woord van onze God, dat bestaat tot in der eeuwigheid. En dan moet u goed luisteren. Dat is van geweldige betekenis, zeker ook in dagen van rouw zoals deze zijn voor u als kinderen en kleinkinderen. De tegenstelling die in deze tekst zit en die geaccentueerd wordt, onderstreept wordt, als we erbij bedenken dat hier verschillende stemmen spreken. De profeet klaagt over de vergankelijkheid. Maar God antwoordt door te zeggen: het woord van mij, dat blijft tot in der eeuwigheid. Want kijk, u als kinderen, jullie als kleinkinderen, we zijn verdrietig. Dat is zo. Al zal de een het meer tonen dan de ander. Maar wanneer een lieve moeder en oma wordt weggenomen, en vooral wanneer de familieverhouding zo goed was, dan schrijnt de pijn in ons hart. En dan zeg je: waar zal troost vandaan komen? Als je denkt aan de vergankelijkheid, als je denkt aan de werkelijkheid dat we straks haar lichaam aan de schoot van de aarde zullen toevertrouwen, aan de lege plaats die straks in haar woning is, aan het feit dat u als kinderen straks geen ouderlijk huis meer hebt. Ja, dan stem je eigenlijk in met die profeet: alles is toch vergankelijk. Maar, zegt de Heere daartegenover, en dat zegt hij vanuit zijn woord ook tegen u als kinderen en kleinkinderen, en tot ons allen zoals we hier zijn: maar vergeet dan niet dat het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. En dat woord van God dat tot in eeuwigheid blijft, dat wil zeggen van eeuwigheid, voordat de wereld begon, tot in der eeuwigheid, als heel deze gebroken wereld eenmaal zal zijn voorbijgegaan. Zolang blijft het woord van de Heere, want dat blijft eeuwig. En wat is dat woord? Wel, wat de hoofdinhoud van dat woord is, dat wordt ons in het laatste stuk van de tekst heel erg duidelijk. Want als de Heere dan gezegd heeft: het woord onze Gods blijft tot in der eeuwigheid, bestaat tot in der eeuwigheid, dan spreekt hij de profeet aan. En niet alleen de profeet, maar ook allen die rondom hem staan. Sion, de gemeente Gods, de getrouwen in het land, dat zijn de profeet en de Godvrezenden die bij hem zijn. En dan hoort hij: gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Vrees niet, zeg de steden van Juda, ziet, hier is uw God. Dan moedigt hij de profeet aan, dan moedigt hij het volk van God, maar de profeet toch heel in het bijzonder aan, om te spreken van hem en om niet te vrezen, om vrijmoedig te spreken en om de stem op te heffen. Dat is een beeldende uitdrukking waarmee wordt aangeduid om luid te spreken, zo te spreken dat ieder het kan horen. En om te proclameren, te verkondigen: zie, hier is uw God. Ja, zal iemand zeggen: waar is God dan? Wat bedoelt de Heere met deze woorden? Moet u goed luisteren. De Heere heeft gezegd dat zijn woord bestaat in der eeuwigheid. En u wordt Sion, en dat is de profeet zelf heel in het bijzonder, opgeroepen om het woord te verkondigen en te zeggen: zie, hier is uw God. Nee, dat betekent niet dat die profeet kan aanwijzen waar God is. Dat die profeet kan wijzen op een zichtbare gestalte, daar of daar. Maar het betekent dat God zich openbaart in zijn woord. Waar is God? Waar het woord is. Hoe openbaart God zich? In het woord. In het gepredikte woord. Onzichtbaar voor deze ogen, maar hoorbaar als onze oren opengaan. En merkbaar als ons hart wordt geopend. Ziet, hier is uw God. Die God wordt verkondigd. En zo begrijpt u hoe dat oude profetische woord van Jesaja nog steeds vol op zijn betekenis houdt. Want wat Jesaja mocht verkondigen, ziet, hier is uw God. In de woorden die ik in zijn naam spreken mag, komt hij tot u. Wanneer het woord van God zuiver bediend wordt naar de zin en de mening van de Heere zelf, dan komt de Heere zelf tot ons. Hoe komt hij tot ons? Wel, zoals zijn woorden beschrijft, want wij moeten nooit vergeten, familie en vrienden, dat er maar één Bijbels godsbeeld is. Daar praten mensen tegenwoordig veel over godsbeelden. En sommige mensen schrijven het ook allemaal met een kleine letter. Dat is heel tekenend. En dan zeggen ze, die heeft zo'n godsbeeld en die heeft zo'n godsbeeld. Het zal waar zijn. Maar er is maar één godsbeeld. Met een hoofdletter. Dat is het beeld wat de Bijbel van hem tekent. En alle andere beelden zijn louter fantasie, ontsproten aan de gedachten van mensen. En wat zegt de Bijbel van God? Onder andere dat hij de hoge majesteit is. De koning der koningen en de Heere der heren. Wie zou niet beven voor hem? Als we bedenken dat hij de Almachtige is, die met één woord de hele wereld in het aanzijn riep. En met één woord straks de oude wereld zal doen vergaan. Om met één woord een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. En die majesteitelijke God is de heilige God. De heilige God waarvan de profeet zegt dat hij te rein of te heilig van ogen is dan dat hij het kwade zou kunnen zien. God wendt zich van het kwade af. Hij kan het niet eens aanzien, zo heilig is hij. Vandaar dat God zich soms verbergt in onze tijd, omdat hij het gewoon niet aan kan zien. Al die zonde en ongerechtigheid, hij is te rein van ogen, dan dat hij het kwade zou zien. God is de rechtvaardige, die recht is in al zijn doen, zegt Psalm 145. Die geen onrecht doet, wanneer hij de zonde straft. Maar ook geen onrecht doet, wanneer hij een zondaar uit genade zijn heil doet zien, strikt rechtvaardig. Maar ook, en daar ligt in deze tekst dan het hoofdaccent op, die majesteitelijke, heilige, rechtvaardige God is ook de barmhartige en de genadige, groot van goedertierenheid. En Jesaja mag deze God verkondigen en vanuit het geopende woord zeggen, ziet, hier is uw God. Dan laat hij zien in die woorden dat God een God van barmhartigheid is. En van genade is. En dat arme zondaren, wie ze ook zijn, ook zoals u hier zit in de kerk of meeluistert voor de kerktelefoon. Hoe arm u ook bent. Hoeveel zonden er ook zijn, hoeveel onmogelijkheden, hoeveel geestelijke vragen en geestelijke struikelblokken. Ziet, hier is uw God. Hij is een God die de zondaren zalig maakt. Zoals de profeet daar in ander verband van zingt. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en die de schuld uitdelgt? Ja, zegt iemand, hoe kan God dat doen? Want als u net hebt aangestipt dat God rechtvaardig is, die volstrekt rechtvaardig is, wanneer hij zondaren die zich tegen hem verzetten en tegen hem verharden en hun eigen wegen gaan, wanneer hij die bestraft. We zijn toch allemaal zondaren? Er is toch geen onderscheid? Dat staat heel duidelijk in de brieven van de apostel Paulus. Ja, inderdaad. Er is geen onderscheid en als God op ons zou zien zoals we zijn in onszelf, in onze zonde, dan kon hij niemand van ons behouden. Maar laat ik de lijn van de tekst nog één moment door mogen trekken. En dan denk ik aan de weken die zo langzamerhand in ons jarige tijden zijn aangebroken. De adventsweken die voorafgaan aan de kerstdagen. In die adventstijd denken we aan het komen van Gods eigen Zoon. En op de kerstdag herinneren we ons dat hij gekomen is in het vlees. En weet u wat die adventsboodschap en die kersttijding eigenlijk inhoudt? Nou zegt u dat Jezus Christus gekomen is naar deze aarde en dat hij in Bethlehem geboren is, in de stal en daar in een krib gelegd is, inderdaad. Maar wat staat er nou boven dat komen van de Heere Jezus Christus naar deze wereld geschreven? Wat staat er nou boven de kribbe geschreven? Dit, ziet, deze is uw God. God in Jezus Christus, ingedaald in het vlees. God in Jezus Christus, mens geworden. En Jezus Christus heeft de straf gedragen. De zonde verzoend. Door het bittere van de lijdensbeker heen. Hij heeft alle zonde van heel zijn kerk weggedragen. En omdat er boven het komen van Christus tot deze wereld, boven de kribbe en boven de lijdensweg en boven het kruis staat, ziet. Hier is uw God, daarom kan het, familie en vrienden. Dat God barmhartig is. Daarom breidt God zijn barmhartige handen, zijn genadehanden uit naar ons. Ook naar jullie kinderen. Ook naar de jongsten hier in de kerk. En hij zegt, ziet, zoek mijn aangezicht. Ik kom om het verlorene te zoeken. En dan is het zo'n zegen als je nou voor God alles mag leren belijden. Alle verzet mag leren verliezen. Alle schuld mag leren neerleggen. En het zeggen mag, Heere, ik ben een zondaar. Rechten heb ik niet, maar zie op mij in gunst van boven. Wees u mij genadig, Heere, want ik kom tot u gevloden. Mensen die zo oprecht tot de Heere vluchten, zal hij niet verstoten. Want Jesaja mocht het als evangeliewoord, als evangelietijding verkondigen, ziet. Hier is uw God. En zo mag het nog klinken. Zullen we dan de boodschap ter harte nemen dat het nodig is in dat korte poosje dat u en ik hier op aarde zijn, waarin we zo druk kunnen zijn met vele dingen en zo onder de indruk kunnen zijn van allerlei dingen die deze wereld biedt en geeft. Maar toch ook te midden van dat alles de Heere te zoeken, God te zoeken, genade te zoeken, nu het nog kan. O, laten we ons haasten om ons levenswil en niet rusten, voor we het op bijbelse gronden mogen weten door het geloof. Het is ook voor mij. Deze is uw God. Kijk, en als we zo het woord van vanmiddag heel kort overdachten en aanstipten en ons binnen enkele momenten gereed zullen maken om naar de dodenakker te gaan, dan mogen we aan het slot van de overdenking van deze middag dit aspect ook niet vergeten. Dat dat woord zo ruim en zo krachtig klinkt, juist te midden van de vergankelijkheid van het leven. Ik heb het al gezegd eerder vanmiddag, ons leven is zo broos. En we zijn er vanmiddag aan herinnerd dat het leven van uw lieve moeder en jullie lieve oma broos was. Juist ook de laatste maanden heeft ze heel wat afgetopt en heel wat afgeleden. En de Heere heeft bij tijden ook nog weer kracht gegeven om het te dragen. Maar nu is zij niet meer. En we staren haar na. En verdriet leeft in u, in jullie harten, in onze harten. En tegelijkertijd moet ik het u zeggen. Als kinderen en als kleinkinderen, vergeet niet dat bij alles wat u ontvallen is, en dat is veel, dat het woord blijft. En dan is dat het wonderlijke niet, dat de Heere met dat blijvende woord nu lege plaatsen in ons leven wil vervullen. Nooit vergeten. Want als je het woord mist en de kracht en de troost van het woord niet kent, ja, waar moet je dan in je rouw eigenlijk heen? Dan zou je bezwijken. Och, en dan weet ik wel, daar zijn er vandaag allerlei surrogaatmiddeltjes om met rouwverwerking een klein beetje soelaas te vinden. Maar echte troost is er alleen het woord van onze God. Dat blijft tot in de eeuwigheid. En in dat woord zegt de Heer het, de grote trooster van treurenden. Ziet, hier is uw God, familie en vrienden. Laten we daar dan zoeken. En wanneer we naar de dodenakker gaan, laat ons dan ook over dood en graf heen zien. Op het woord van deze God, dat blijft tot in der eeuwigheid. Amen. Zullen we samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wanneer wij vanmiddag heel eenvoudig en kort dit woord hebben overdacht, zeggen we uw naam dank voor uw woord. Van nature leven we daar niet bij en zelfs als we u kennen leven we er ook niet altijd bij. Dat moeten we oprecht voor u belijden. Maar wat geeft uw woord een onderwijs? Wat is uw woord een bron van troost en kracht voor allen die het nu niet meer bij zichzelf zoeken, die alles bij zichzelf leerden verachten, maar die het bij u leerden zoeken? Wil u zo, Heren, in de harten van de kinderen en kleinkinderen, van de verdere familie, van de vriendenkring, uw kracht en troost geven? Wil u ook de woorden van vermaan en van aansporing genadig zegenen? Heren, dat we niet doorleven zonder u, maar dat we het zoeken te midden van het brokkelende, wankelende leven. Bij u. Ja, dat het in ons hart mag leven. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Wil u met ons gaan, Heren, en bijzonder met de kinderen en kleinkinderen. Als wij straks ons naar de dodenakker begeven, wil u op de begraafplaats en bijzonder sterken als er een laatste afscheid is. En wil u geven dat ook daar uw woord mag klinken. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Ook voor wat u gaf aan de kinderen in hun moeder. En aan de kleinkinderen in oma. Heren, dat ze zo aan haar mogen blijven denken. Ook nu ze niet meer onder hen en onder ons is. Wil u geven dat wij zo in ons verdriet en met het oog op u dan de weg naar de begraafplaats mogen gaan. We vragen dat uit genade. Om Jezus wil. Amen.
De zoon van de overledene. Vrienden, bekenden en andere belangstellenden. Namens de kinderen en kleinkinderen van moeder Verbiest wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw komst naar deze herdenkingsdienst. Het afscheid van moeder, dat valt ons ook zwaar. Maar uw aanwezigheid en ondersteuning nu en in de afgelopen dagen heeft ons toch wel zeer goed gedaan. We danken u tevens voor uw aandacht en belangstelling welke moeder gedurende haar ziekbed heeft gehad. De nimmer aflatende stroom brieven, kaarten en telefoontjes en andere blijken van belangstelling werden door moeder enorm gewaardeerd. Kijk eens wat ik weer gehad, zei ze dan. Onze dank en bijzondere aandacht gaat uit naar oom Hen Verbiest en oom Piet van Prooien. In verband met ziekenhuisopname kunnen ze beide hier niet aanwezig zijn. En ondanks hun zware lichamelijke zorgen zijn zij ook steeds onze moeder niet vergeten. Dank ook aan de heer Van Dis en dominee Baars voor hun troostende woorden gebracht aan moeders ziekbed en zoals verteld in deze dienst. Tevens nog een woord van dank aan de heer Van der Slik en hen die hem terzijde stonden en straks nog zullen staan voor de correcte verzorging en begeleiding van de afgelopen dagen. Genodigden die besluiten na de begrafenis niet met ons naar hier terug te keren, die wens ik namens onze familie alvast een goede thuisreis. Ten slotte, samenvattend, u allen nogmaals bedankt en het gaat u allen goed. Dat laatste zou ook een wens van moeder zijn geweest.
Familie en aanwezigen, dan is nu thans de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zegt op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik de familie en aanwezigen wederom verzoeken om te gaan staan. De bedoeling op eigen vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Allereerst de heer J. van den Nieuwendijk, C. zoon plus echtgenote en de heer A. L. van Wezel plus echtgenote. De heer J. van den Nieuwendijk, W. zoon plus echtgenote en de heer P. Verbiest plus echtgenote en de heer J. Verbiest plus echtgenote. Kinderen. Plus de kerkraad. Al de andere familieleden en aanwezigen zich bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Thank you.
deze droeve plechtigheid afzingen door het lezen uit Prediker, Prediker 1 tot en met vers 11. De woorden van de prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de heer prediker, ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid? Dien hij arbeid onder de zon, het ene geslacht gaat, het andere geslacht komt. Maar de aardse staat in der eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder. En zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Maar de plaats waar de beken ingaan, derwaarts gaande keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien. En het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Er is één ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen. Van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die namaals wezen zullen. We trachten het eindigen met gebed. Heer, en aan het einde van deze droeve plechtigheid mogen wij nog tot u naderen. Past uw grote naam ootmoedig te erkennen, heren, voor al het goede dat ge nog geschonken hebt. Ge hebt uw dienaar even uw woord mogen openen. Ge hebt uw dienaar willen bekwamen tot dit gewichtvolle werk. En Heer, u hebt gegeven dat de weersomstandigheden zo uitermate bijzonder waren. Dan past het ook uw naam daarvoor erkennen dat alles in orde en in eerbied mocht geschieden. Zijn ook alle verbeurde weldaden, Heere, die gij hiertoe ons tezamen hebt willen schenken. En die mocht u in het bijzonder deze rouwdragende kinderen, kleinkinderen en verdere familie aan u bevelen. Heere, ze zullen het in moeten leven, nu ze hun lieve moeder moeten missen. En u zou het allergrootste wezen, Heere, dat u die lege plaats met uzelf nog zou willen vervullen. Dat zij met al hun droefheid en smart de toevlucht tot u zou mogen leren nemen, heren. Wat zou dat groot wezen? En zou u dan dat woord dat deze middag tot ons allen kwam nog willen heiligen en toepassen aan ons aller harten? Ja, heren, wat zou het groot wezen dat er uit dit sterven nog leven geboren zou mogen worden. Daar mogen wij toch om vragen, heren. Dan kunt u alleen maar werken. En dan kunt u alleen maar schenken. En dan kunt u alleen maar doen. Kracht is uw soeverein welbehagen. Zou u dan nog aan uw welbehagen willen gedenken, heren? Ach, wat zou het groot wezen. Voor u is toch niets te wonderlijk. Van natuur is er geen plaats, heren, voor u en uw zalige dienst. Van natuur is er niemand die naar u vraagt, ook niet tot een toe. Maar wat is het dan een wonder, heren, waar niemand naar u vraagt, dat u toch naar mensenkinderen komt te vragen. Wat is dat? Dat is enkel vrije ontferming, heren, wanneer dat een mensenkind te beurt mag vallen. Zou u dan de ernst en de noodzakelijkheid op ons alle harten willen binden, heren, want zoals we geboren zijn, kunnen wij niet sterven, dat zeg je zelf in uw getuigenis. Zou u dan die werken van vrije genade, daar zelf plaats voor willen maken door de krachtige werking en bediening van uw geest, heren. Zou u dat nog willen werken? Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En zo mochten we elkander aan u bevelen, heren. Bijzonder nog de rouwdragende aan u bevelen. Zou u uw vleugelen nog over hen te samen willen uitbreiden? Want onder uw vleugelen, heren, is toch alleen maar genezing. Wil u ze dan te samen gedenken en konden zijn, wil u ze nog verblijden door uw grote goddelijke daden en dat alles nog mag strekken tot ere van uw grote naam. Heren, wil ons dan zo gedenken, wanneer we ook straks weer uit elkander gaan, wil u in ieder brengen op de plaats zijnde bestemming en genadig nog uw vleugelen over ons uitbreiden en genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen.